Het was een ervaring die op de een of andere manier ergens onder je huid gaat zitten. Iets wat je met je meedraagt, als een verrijking.
Leuk dat je luistert naar Wit Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Natuurlijk kun je in Spanje dat bekende pelgrimspad naar Santiago lopen, maar veel mensen weten niet dat er ook in Nederland mooie pelgrimspaden zijn. Er is zelfs een officieel wit-rood pelgrimspad, de LAW 7, een lange afstandswandeling die loopt van Amsterdam naar Vizé, net over de grens onder Maastricht. Afgelopen zomer liep Mira Heijzen het tweede stuk van dit pelgrimspad vanaf Den Bosch via Eindhoven naar het zuiden. Welkom Mira. Was het een uitdagend wandelavontuur?
Ja, dat was het zeker. Op een andere manier dan ik had verwacht.
Ja?
Ja.
Vertel.
Ik had mijn tocht ver van tevoren gepland en wist natuurlijk niet wat voor weer het zou worden. En vlak van tevoren bleek dat het heel warm zou zijn. En dat is iets waar ik helemaal niet tegen kan.
Nee.
Dus dat was bijvoorbeeld al een uitdaging. Maar dat bleek het in de praktijk ook wel te zijn. Ja.
Ja. En wat heb je toen gedaan?
Eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb besloten om gewoon te zien hoe het ging lopen. Wel zeg maar nagedacht over wat ga ik onderweg doen. Hoeveel pauzes ga ik nemen. Ik moet goed zorgen voor mijn drinken. Veel schaduw opzoeken. Kleding daarop aanpassen. Maar verder heb ik het eigenlijk gewoon een beetje op me af laten komen.
Ja.
Ja.
En hoe was het in die hitte te lopen?
Zwaar. Ja, dat kan
was
ik wel.
Was het ook echt heel heet?
Ja, het was heel heet. Ik had een thermometertje aan mijn rugzak hangen. En op een gegeven moment gaf dat ook wel 40 graden aan in de zon.
Oh.
En als je dan over asfalt loopt of over een zandweg, dan is dat best pittig. Dus ja, het was ook echt zo warm als dat voorspeld werd. Ja.
Jeetje, maar dat is wel de nieuwe realiteit, hè, waar we in de zomer soms mee te maken hebben.
Ja, helaas wel. Dus dat vond ik ook wel een symbolisch iets, zeg maar, om na te gaan van hoe ga ik daarmee om. Want als ik thuis ben en het is zo warm, dan lig ik op apengaap en doe ik niks. En nu moest ik dus zoveel kilometer per dag met een zware rugzak op dat pad afleggen.
Nee, het moet niet.
Nee, dat klopt. Het moet niet, maar ik wilde het wel. Ja. Ik wilde kijken of ik dit ook aankon.
Maar ja, ik zou kunnen zeggen, je bent knettergek om met die hitte te gaan lopen. Ik bedoel, dat doet toch niemand in warme landen? Die gaan lekker 's middags slapen.
Klopt. Ik heb dus ook wel wat aanpassingen gedaan. Dus als het kon, ging ik zo vroeg mogelijk weg. En zorgde ik dat ik voor de grootste hitte op mijn plek was, op mijn slaapplek. Dus op die manier heb ik het wel verstandig aangepakt.
Ja, ja. Ongetwijfeld. En heel vroeg opgestaan?
Ja, ik ben sowieso iemand die graag vroeg op pad gaat. Ook omdat ik de ochtenden het mooiste vind om te wandelen. Het nadeel was wel dat sommige plekken was ik afhankelijk van hoe laat het ontbijt werd geserveerd. En soms was dat aan de late kant. Dus dan kon ik helaas wat later op pad dan ik zou hebben gewild.
Ja. Je hebt heel veel wandeltochten gemaakt in Nederland. En we praten nu over dat pelgrimspad zometeen. Maar wat heb jij zo al gedaan in Nederland?
Ik ben begonnen met het Pieterpad.
Zoals zovelen.
En daar is het virus overgeslagen. Dat was in februari 2019, samen met mijn man. Mm-hmm. En daar hebben we 4 jaar over gedaan. We hebben het afgelopen mei afgerond. Maar gelijk dat eerste weekend was ik eigenlijk al verkocht.
En daarvoor waren het alleen wandelingen op zondagmiddag, zou ik maar zeggen?
Niet eens. Nee, ik was geen wandelaar. Ik was een hardloper. En een beetje door een burn-out gedwongen moest ik andere soorten beweging gaan zoeken. Omdat hardlopen te veel stress opleverde voor mijn lijf. Uh-huh. Ik wilde wel graag buiten zijn. En toevalligerwijs hadden wij dat eerste weekend Pieterpad al gepland. En we zijn gegaan en we hadden vreselijk weer. Het was ook best pittig, omdat we eigenlijk helemaal niet gewend waren zulke afstanden te lopen. Maar vanaf dat weekend was ik om. En, ja?
Wat gebeurde er? Wat vond je zo leuk?
Wat ik zo leuk vond is gewoon het van A naar B gaan. Daar hou ik heel erg van. Het onderweg zijn, nieuwe landschappen zien. Alleen maar bezig zijn met je ene voet voor de andere te zetten. En nou ja, goed. En dat ben ik daarna dus steeds vaker gaan opzoeken.
Ja. Dus dat is lekker simpel.
Het is heel simpel, heel bazaal. En vooral als je, zoals ik, vrij druk in je hoofd kan zijn, dan brengt het je ook weer helemaal terug tot de basis. Want je hoofd wordt er leeg van. Omdat je met dat ene bezig bent. En dat is gewoon van A naar B komen. Ja.
Ja. Is het sindsdien een onderdeel van je bestaan geworden?
Ja, dat kan je zeggen inderdaad. Er gaat geen week voorbij of ik maak wel een wat langere wandeling. Als ik een week moet overslaan, dan merk ik dat aan mijn lijf en mijn hoofd. En dan wordt het weer tijd om te kijken waar ik een mooie omgeving kan vinden voor weer een stukje lopen.
Dus je hebt het echt nodig?
Ik heb het echt nodig, ja.
Dus je bent begonnen met het Pieterpad? Ja. En daarna, wat heb je toen nog meer gedaan?
Nou, ik merkte al snel dat ik ook wel een uitdaging vond om in mijn eentje op pad te gaan. En toen kwam ik in aanraking met de Walk of Wisdom. En dat is ook een pelgrimspad, maar dan rondom Nijmegen, 136 kilometer. En ik dacht, dat ga ik eens proberen. Dat sprak me wel aan. En daar ben ik aan begonnen in mijn eentje. En dat heb ik wel in delen gedaan. Maar ik begon met 3 dagen achter elkaar. En toen 2 dagen en toen 4 dagen. Mm-hmm. Dus dat was mijn eerste solotocht eigenlijk.
Ja.
En ook dat beviel weer zo goed dat ik dacht, dat wil ik ook vaker.
Alleen?
Alleen. Dus vanaf dat moment heb ik besloten om ieder jaar een solotocht te maken. Meerdaags. Ja.
Oké. Okay. En wat werd dat?
In eerste instantie een Twentepad.
Oké.
Okay. Ja. En dat was ook omdat ik de omgeving daar gewoon heel mooi vind, heb ik daarvoor gekozen. Dat is me ook niet tegengevallen. Daar heb ik 5 dagen gewandeld in een prachtige omgeving. Ik hou heel erg van dat coulissenlandschap, van de dorpen daar. Dat was ja helemaal wat ik al van verwacht had. En vorig jaar ben ik naar Denemarken gegaan. Daar heb ik de Gendarmstien gelopen. En dat is een pad wat in het zuiden van Denemarken loopt, langs het water van Padborg naar Skovby. En dat is 90 kilometer en daar heb ik ook 5 dagen over gewandeld.
In je eentje?
In mijn eentje, ja.
Oké. Okay. Maar dit jaar dus dat pelgrimspad.
Ja.
De LAW 7 officieel.
Klopt,
hè?
Klopt.
En dan het tweede deel vanaf Den Bosch via Eindhoven naar Maastricht. En
ja,
daar nog een klein stukje verder.
Klopt.
Hè? Tot de Belgische grens. Waarom koos je voor dat pad?
Ik wilde een pad wat mij qua natuur zou liggen. Ik wilde een pad wat ook wel genoeg onverharde paden zou hebben. En ik hou heel erg van wandelen in Brabant en vooral in Limburg. Dus dat was eigenlijk een hele belangrijke reden om voor dit pad te kiezen. Daarnaast ben ik altijd wel toch aangetrokken door het pelgrimsverhaal. Ik lees ook veel boeken over de Camino. Ik denk niet dat ik hem ooit ga lopen. Maar het pelgrimsaspect spreekt mij dus wel aan.
Nou, daar komen we straks ongetwijfeld over te spreken. Hoeveel weken ben je nu onderweg geweest? Of hoeveel dagen?
2,5 week. Ik had 18 dagen uitgetrokken en daar had ik 2 rustdagen in gepland.
Ja, dus dat is 18 dagen, 16 loopdagen.
Ja.
Hoeveel kilometer heb je gelopen in
ongeveer
die tijd?
Ongeveer 300 kilometer.
Oké, okay.
Ja.
En dat is dan per dag?
Gemiddeld 18.
Oké, okay, dat is ongeveer jouw lengte. Dan vind je het wel mooi.
Ja, dat vind ik inderdaad mooi. Maar ik ontkwam er niet aan dat sommige etappes langer waren en andere wat korter. Dat had te maken met hoe makkelijk ik een overnachtingsplek kon vinden. Dus daar was het van afhankelijk. Maar gemiddeld 18 is inderdaad voor mij een mooi aantal kilometers.
Ja, en je zei, je vindt het hartstikke leuk om door Brabant en Limburg te lopen. Wat is er zo leuk om juist daar te lopen?
Op de een of andere manier spreekt de sfeer mij aan. De heuvels vind ik fijn, de dorpjes vind ik fijn. De afwisseling in het landschap. Het is echt mijn soort landschap.
Nou, we praten zo verder over het pad. Maar nog even, hoe is de bewegwijzering van dit pad?
Nou ja, de bordjes staan niet overal even duidelijk aangegeven.
Oh nee.
Nee, op sommige plekken ontbreken ze echt. Dus ik heb ook een paar keer moeten zoeken van welke kant moet ik nu op. Ik ben van het Pieterpad gewend dat die bewegwijzering heel goed is. Dat was hier niet op dezelfde manier het geval.
Jammer.
Ja.
En hoe druk was het onderweg?
Ik ben geen enkele andere pelgrim tegengekomen.
Dat is toch niet te geloven?
Nee, dat vond ik ook heel bijzonder. Ja. Ja.
Mira, zullen we om te beginnen eens even kijken naar het pad?
Ja.
En welke landschappen je doorkruist. Ik zie jou daar onder de, wat is het, Sint-Jan in
dat
Den Bosch staan met een rugzak.
Ja,
over
dat
de
klopt.
Stadswallen van die mooie stad.
Inderdaad.
Laat je daar de stad achter je en dan trek je, ja, dan heb je gelijk polders, hè, daar om
ja,
Den Bosch
klopt.
Heen.
Klopt. Je gaat alleen niet door de polder heen, maar je gaat er langs. En dan op een gegeven moment, dan, ja, als je echt de stad uit bent, dan ga je wat bosrijker omgeving in. Je loopt langs wat water. En wat ik mij vooral kan herinneren is dat de laatste kilometers over een zandpad gingen. En dat bleek het thema te worden voor dit pad. Voor mij. Ik kwam heel veel droge mullen zandpaden tegen. En als
ploegen?
Nogal, ja. Als ik ergens een hekel aan heb, is het van dat rullen mullen zand. Dus daar werd ik niet echt heel blij van. Maar dit pad had mij blijkbaar iets te vertellen, want ik ben het meerdere keren tegengekomen. En dan in de zon, omdat het zo warm was. Nou ja, dat was denk ik het pittigste gedeelte van de wandeling. Ja.
Dan moet ik je bekennen dat ik dat eerste stuk van Den Bosch naar Eindhoven vooral ken van de A2. En dan denk ik, nou, het is toch behoorlijk bebouwd hier. Ja. Hoe was dat al lopend, dat eerste stuk naar Eindhoven?
Nee, dat ging heel goed. De routemakers hebben echt hun best gedaan om daar zoveel mogelijk natuur te vinden. Mm-hmm. Dus de bebouwing is eigenlijk minimaal. Je gaat ook niet zeg maar door Eindhoven, maar je gaat er met een lus omheen.
Want dat moet ook wel, want het is een enorme grote stad.
Klopt. Je loopt veel door natuurgebieden, heidegebieden, bossen. Dat is ook wel wat ik zoek als ik zo'n tocht maak. Dus daar was ik heel blij mee. Je gaat bijvoorbeeld over de Strabrechtse Heide. Nou, dat is natuurlijk een groot heidegebied. Je loopt af en toe langs wat water, maar heel veel groen onderweg vooral.
En dan kom je af en toe door leuke plaatsen?
Ja,
met name kleinere dorpen?
Ja, precies. Met name kleinere plaatsen waar soms niet eens horeca aanwezig is. Of het is niet open, maar wel zeg maar sfeervol wat in de route past. Ja, die afwisseling vind ik juist heel leuk. Alleen maar natuur, zo lang, 300 kilometer, dat zou mij denk ik iets te veel zijn. Dus die afwisseling met af en toe een plaatsje vind ik wel altijd prettig.
Ja.
Ja.
Merk je dan de overgang van Brabant naar Limburg? Wordt het daar anders?
Ja, het is ook zeg maar geografisch heel duidelijk een overgang, omdat je de Maas overgaat en dan kom je in Limburg.
Okay.
Dus dat je komt trouwens dan vanuit België, dus je bent eerst al België ingegaan, stukje Limburg, België en dan weer naar Limburg. En in Limburg, ja, ik bedoel, iedereen weet het Bourgondische, maar dat vind ik gelijk al het eerste plaatsje wat je tegenkomt, dat is Born. En daar merkte ik het al. Er waren allemaal vlaggen voor de schuttersfeesten. En op een of andere manier is dat anders, zeg maar, qua sfeer dan de Brabantse dorpen. Ja.
Welk stuk vond je het mooist van het pad?
Zuid-Limburg. Ja, het allermooiste. En met name de etappe die ik liep van Voerendaal naar Schin op Geul. Daar heb ik echt enorm lopen genieten van. Zoveel vergezichten, zoveel afwisseling. En dan ging je door een bos en dan kwam je weer ergens uit. En dan strekte de heuvel zich voor je uit. En het was prachtig weer. Daar heb ik echt het meest lopen genieten.
Ja, waren er ook lelijke stukken bij?
Ja, met name wat dan in mij opkomt is het stuk wat ik heb gelopen in België. Het stuk naar Maaseik. Daar zou ik overnachten en dat liep langs het water. En ik dacht, nou, dat is leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik dat ik er bijna was, omdat ik een kerk zag. Maar dat bleek een dorp ervoor te zijn. Dus ik moest nog een stuk. Mm-hmm. En dan blinkt België niet echt uit in mooie bebouwing. En dat stuk was saai en heet. Dus daar heb ik echt misschien wat meest afgezien van de hele route.
Gewoon niet zo spannend.
Nee.
Nu is het eigenlijk ook nooit goed, want dan proberen die routemakers dus mooie onverharde stukken op te nemen en mooie paden. Maar dan ga jij weer klagen dat het wel heel veel rulzand was.
Ja.
Waren er veel onverharde stukken?
Ja, er waren veel onverharde stukken. En normaal gesproken vind ik dat ook heel fijn. Maar het was natuurlijk heel droog weer en heel warm weer. Dus dat maakte het zand nog extra zwaar.
Ja.
Andere stukken die ook wel een uitdaging waren, waren paden die heel erg overgroeid waren, juist met gras, waar ik doorheen moest waden bijna. Maar daar had ik meer het gevoel van, nou, dat is meer avontuurlijk dan vervelend. Maar er zat...
Ja, dat heeft ook wel grenzen. Dus ja. Ik weet ook wel dat je soms door paden moet lopen. En niet op deze tocht, maar dat het gras zo hoog is of de bramen zo ver gegroeid zijn. Dat je denkt van hallo, het was toch wel fijn geweest als jullie dit een beetje hadden onderhouden.
Ja, ik heb dit was voor het maaiseizoen overduidelijk. Want overal stond het enorm hoog. En ik heb ook een pad gehad waar het denk ik wel 1,50 meter hoog was. En dat waren inderdaad bramen en brandnetels. Gelukkig loop ik met stokken. Dus ik heb die stokken gebruikt om een klein beetje een weg te banen. Waardoor ik redelijk ongeschonden dat pad uitkwam. Maar het liefst loop ik inderdaad op paden waar je lekker door kan lopen. Ja.
Ja. Vind je het een aanrader?
Ik vind het een aanrader. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Als je van natuur in Nederland kan genieten. Dan is het zeker een mooie om te lopen. Ook omdat hij inderdaad veel door natuurgebieden gaat, onverhard is, afwisseling kent en eindigt in het mooiste stukje van Nederland wat mij betreft.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Mira Heijzen, 59 jaar, getrouwd, 2 grote zoons. Net met pensioen, daarvoor verleende zij juridische bijstand bij slachtofferhulp. En ze omschrijft zichzelf als een enthousiaste doorzetter met een passie voor buiten zijn en fotograferen. Mira, zullen we het eerst even hebben over de praktische dingen?
Prima.
Hoe heb je je op deze tocht voorbereid? Je wist dat het werd heet, dus nou een hemdje mee en factor 50.
Dat sowieso.
Een pet op je kop.
Nou ja, ik heb altijd inderdaad, zorg altijd dat ik qua kleding alles bij me heb voor zowel zon als regen. De voorbereiding die start natuurlijk al veel vroeger, ver voordat ik wist wat voor weer het zou worden.
Ja. Yeah.
Ik ben bezig gegaan met het boekje doornemen, de etappes indelen aan de hand van het aantal kilometers wat ik wilde lopen. Overnachtingsplekken gezocht.
En nog eventjes, ben je ook afgeweken van de voorgeschreven etappes?
Voor een deel. Maar dat was tijdens het lopen zelf. Van tevoren had ik bedacht, ik ga gewoon die route lopen. Maar ja, de werkelijkheid haalde mij een beetje in. Dus ik werd min of meer gedwongen om daar een alternatief plan voor te bedenken onderweg.
Je was te optimistisch geweest?
Nou, de omstandigheden waren zodanig dat ik mijn plannen heb gewijzigd onderweg. De eerste wijziging was na 4 dagen. Ik had het zo zwaar met die rugzak. Ik liep namelijk met een tent, omdat ik wilde een deel van de overnachtingen op een camping doorbrengen. Maar dat gewicht zat mij enorm in de weg met deze warmte. En ik heb toen besloten om mijn tent naar huis te sturen, waardoor ik minder gewicht zou hebben. En ben toen gaan overnachten in hotels en B&B's, wat ik voor de andere nachten ook al gepland had. Maar ik kwam daardoor op een overnachtingsplek uit die niet gunstig lag aan de route. Mm. Dus ik heb toen al een aanpassing moeten maken en ben toen zelf gaan knutselen met de route. En heb dus een stuk af moeten snijden.
Maar dat vereist wel wat flexibiliteit dan opeens.
Klopt, en dat is vooral mentaal wel een dingetje. Ik heb altijd het idee van ik ga de route volgen en dat is het. Ja. Dat is mijn opdracht, dat is mijn soort van taak.
Nou ja, daar ga je dan voor, daar stel je op in.
Ja, klopt. Dus dat kost me ook wel moeite. Maar dan moet ik dus van mezelf ook omdenken van ja, wat levert het op als je dit koste wat kost wil doen. En ik heb mezelf toen inderdaad voorgehouden, ja, je gaat het pad lopen, maar dan op je eigen manier. En het is dus letterlijk je eigen pad geworden. En dat is denk ik het uitgangspunt wat je altijd in gedachten zou moeten hebben.
Zeker. En heb je profijt gehad van dat mindere gewicht? Die tent eruit, slaapzak misschien eruit. Ja, het scheelt heel veel.
Het scheelt enorm veel. Het was 3,5 kilo. En ik liep zoveel lichter dat ik met groot gemak die dag 21 kilometer had afgelegd. Bijna fluitend zou ik zeggen, maar dat is iets overdreven. Maar het gevoel was wel op die manier heel anders.
Ja, dus uiteindelijk ben je op een wat luxere variant uitgekomen. Ja. Met echte bedden in plaats van je matje.
Klopt.
En je slaapzak.
Klopt.
Hoe beviel dat?
Heel fijn, maar dat was ook wel iets waar ik me overheen moest zetten. Omdat ik in mijn achterhoofd had van ja, je hoort dan ook te kamperen. En je hebt dat nou eenmaal bedacht. Dus je gaat ook op die manier dat pad aan. Dus daar moest ik even vanaf.
Ja.
Maar dat is me gelukt. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik er niet eens meer over na.
En dan is het ook wel lekker gewoon een bed ergens. Heel op een fijn adresje. En neem aan een lekkere frisse douche.
Nou, dat vooral. Omdat het zo droog was en zo zanderig, was ik elke dag enorm stoffig. Dus die douche was heel aangenaam aan het einde van mijn wandeling. Ja.
Ja. Je zei al, soms waren de paden niet heel duidelijk zichtbaar. De bewegwijzering niet optimaal. Hoe navigeer je onderweg?
Ik heb altijd geleerd dat je minimaal 2 vormen van navigatie bij je moet hebben.
Hey, echte padvinder.
Ja, dat heb ik gewoon ergens op gedaan. Maar dat heb ik wel in mijn oren geknoopt. En ik loop eigenlijk altijd op GPS daarnaast.
Je hebt zo'n heel grote indrukwekkend horloge om je pols.
Ja, speciaal daarvoor.
Het op.
Ja, daarvoor met name aangeschaft. Daar zet ik alle routes op, want die zijn te vinden op internet. Dus dan kan je makkelijk de GPX-bestanden zelf gebruiken. En daar vaar ik op. Dus op het moment dat er een bordje ontbreekt, dan kijk ik op mijn horloge en dan weet ik gewoon heel snel wel weer waar ik heen moet.
Maar goed, dat horloge was dus jouw eerste wegwijzer. En wat was dan de tweede vorm?
De bordjes.
De bordjes onderweg.
Ik had voor de zekerheid had ik kopietjes opgeslagen in mijn telefoon van het gidsje. Dus daar staan ook de kaartjes in. Dus die kon ik altijd eventueel ook nog raadplegen.
Ja. Wat was je bagage topper? Waar was je het meest blij mee in je rugzak?
Nou, mijn rugzak zelf eigenlijk.
Oh,
ja,
vertel.
Ja, ik heb vorig jaar een rugzak aangeschaft die heel licht is.
Wat voor merk?
Het is Herder Gear. Dat is een Nederlands merk. En ik wilde er eigenlijk eerst niet aan, want ik dacht ik heb een rugzak nodig die een mooi rugpand heeft waar ventilatie kan en een goede heupriem. Maar ik had veel mensen gezien die er heel erg tevreden mee waren. Dus ik heb hem uitgeprobeerd en hij is me heel goed bevallen. Hij zat prima, hij was lekker licht. Dus ja, dat was eigenlijk mijn topper. Ja.
Oké. En Herder is gewoon het Nederlandse Herder.
Ja.
Gear, hè?
Gear.
Dat is dan weer de
Engelse term. Ja.
Ja, precies. Wat is je belangrijkste tip? Je praktische tip voor mensen die denken, oh, dit is misschien toch wel een hele leuke tocht. Ik ga hem doen.
Ik zou zeggen gewoon gaan. Eigenlijk lees je in het pelgrimspad. Want wat heel leuk is, is alle lange afstandswandelroutes hebben natuurlijk extra informatie in een gidsje staan. Dat vind ik dan altijd wel een leuke achtergrond. Zodat je onderweg ook weet waar je langskomt. Uh-huh. En wat de bijzondere verhalen daarachter zijn. Maar ga gewoon. Als je de wens hebt, denk er niet te lang over na. Maar ga gewoon plannen en ga op pad.
Ja, en misschien niet in de heetste weken van het jaar.
Nee, dat is misschien inderdaad een hele belangrijke tip. Alleen is het dan lastig om te plannen wanneer je dan wel zou moeten gaan.
Ja. Mira, wat voor wandelaar ben jij?
Ik ben een slow wandelaar, om het zo te zeggen. Ik laat mij regelmatig inhalen door mensen die een hoger tempo hebben dan ik. Ik ben iemand die heel veel om zich heen kijkt, die graag foto's maakt. Als ik een mooi bloemetje zie, dan zak ik door de knieën en dan kan ik daar een minuut proberen om daar het beste plaatje van te krijgen. Dus ik vind het vooral fijn om te zijn. En dat onderweg zijn is ook fijn, maar niet te snel.
Beetje buiten spelen.
Beetje buiten spelen, dat gevoel, ja.
Nu koos je ervoor om deze wandeling te maken op een best wel een soort breukpunt van je leven.
Ja.
Want je bent net met pensioen.
Ja, klopt.
Dus je zat in de laatste fase van je werk.
Ja.
En een nieuwe fase voor je.
Ja.
Was dat een bewuste keuze ook?
Van tevoren niet, omdat ik die planning had ik al gemaakt dat ik het pad zou gaan lopen voordat ik het besluit had genomen met pensioen te gaan. Maar uiteindelijk paste het heel goed, omdat ik het gevoel had van dit is echt inderdaad een keerpunt. En daar hoort zo'n lange wandeltocht bij. Om gewoon even los te komen van alles waar je los van wil komen qua werk.
Mm-hmm.
En in die zin heeft het ook wel gewerkt.
Ja?
Ja.
Vertel.
Ik merkte dat ik na terugkomst eigenlijk al de connectie kwijt was met mijn werk. Dat had ik van tevoren.
En je moest nog eventjes door?
Ik moest nog een paar maandjes door.
Oh,
Nog 2 maanden. En ik had verwacht, dat doe ik, want ik genoot heel erg van mijn werk. Maar ik merkte dat ik door die tocht al ontkoppeld was op de een of andere manier. Ja.
Dus zo werkt het ook?
Zo werkt het ook, ja.
Ja. Wat was het voor ervaring?
Het was een ervaring die op de een of andere manier ergens onder je huid gaat zitten. Af en toe popt er in één keer zo'n moment in me op en denk, oh ja, daar was toen en daar was ik toen. En iets wat je met je meedraagt als een verrijking.
En wat plopt er dan op?
Nou, bijvoorbeeld dat stukje in Zuid-Limburg, dat ik op zo'n helling loop waar het pad niet te zien is, omdat het enorm overwoekerd is. En ik gewoon heel voorzichtig mijn voeten neer moet zetten, omdat ik bang ben dat ik anders in een kuiltje stap. Dus heel langzaam vorder in de volle zon. 2 buizerds die boven je hoofd cirkelen. En dan denk ik van ja, ik heb geen idee hoe lang dat pad duurt. Maar ik zie het wel. Nou, en dat zijn momenten die dan in één keer voor mijn geestesoog verschijnen. Ja.
Was je blij op dat moment?
Nee. Dat specifieke moment wat minder. Aan het einde van het pad juist weer heel erg. Ja.
En hoe kwam dat dan?
Ik had toch een claustrofobisch gevoel. Ondanks dat ik daar helemaal open liep. Ik liep op een helling. En aan links van mij was prikkeldraad. En rechts van mij liep de heuvel omhoog. En dat pad was uitermate smal. En bijna, nou eigenlijk niet te zien. En ik wist niet hoe lang het was. Dus ik voelde me daar een soort van gevangen. En toen dacht ik, ja, maar dit is ook een uitdaging. Dus ondergaat maar, je kan er toch niks aan doen en terug ga ik toch niet. Dus loop maar en kijk maar waar je uitkomt. En dat heb ik gedaan.
Ja, En zo'n ervaring, die plopt dan nu zo af en toe weer eens op.
Ja, maar ook andere ervaringen. Het moment dat ik bijvoorbeeld iemand tegenkom die zegt van... goh, welk pad ben je aan het lopen? Want ik zie mijn rugzak en dat is aanleiding voor een praatje voor veel mensen.
Ja,
ik heb de Camino de Portugues gelopen en dat was ook fantastisch. En de route die je nu gaat lopen is heel mooi. Veel plezier. Nou, dat zijn ook momenten die je bijblijven.
Dus de aardigheid.
Ja, ja. Gewoon praatjes onderweg, korte contacten.
Ja, maar gelijk wel op een laag die binnenkomt.
Ja. Ja. Ja.
Nu zei je straks, het was ook ploegen en al die mullen zandwegen. En je zei het met een toon alsof je daar ook iets van te leren had. Klopt dat?
Ja, dat klopt inderdaad.
Ben je een doorploeger? Ik zei je bent een doorzetter, maar dat kan dus ook iets met ploegen te maken hebben.
Ja, nou dat ben ik wel. Want als ik me dat voorgenomen heb, dan ga ik het gewoon doen. Hoe moeilijk het ook is.
Je bent best wel streng op jezelf.
Dat klopt. En dat heeft me ook nadelen opgeleverd. Want dat was ook een reden dat ik in een burn-out terecht kwam. Dus ik moet wel oppassen dat het niet te hevig wordt. Mm-hmm. Maar het is meer dat ik denk van, nou ja, dit kun je. Dus denk er maar niet te veel over na en onderga het. Maar dat ploegen, dat is inderdaad een paar keer teruggekomen. Dat ik mezelf ook afvroeg van, wat heeft het mij te vertellen? En eigenlijk heb ik bedacht dat het was van, ga nog meer vertragen. Want dit is het tempo wat op dit moment aangewezen tempo is. Dus ga dat maar aannemen. En in dat geval was het een zandpad dat mij dwong om langzamer te lopen.
Ja. Ja. Ben je deze tocht ook heel hard tegen grenzen gebotst?
Eigenlijk achteraf gezien valt het mee. Onderweg heb ik wel een paar keer bedacht van het is zwaar en het is pittig. Maar ik heb nooit echt serieus overwogen om ermee te stoppen. Ik heb nog één keer een aanpassing moeten maken, omdat ik op een avond merkte dat ik had een blaar opgelopen en die had ik met een pleister afgedekt. Het ging allemaal wel, het was pijnlijk, maar het ging. En op een gegeven moment merkte ik op een avond dat hij uitgegroeid was en dat hij dubbel zo groot was. En ik kon dus eigenlijk niet meer in mijn schoenen daarmee. Dus dat was op een andere manier een grens. Ik heb toen een stuk route moeten overslaan, omdat ik ergens een dokterspraktijk moest vinden die mijn blaar kon behandelen, omdat ik zelf de spullen niet bij me had. En ik heb die aanpassing gemaakt en ik heb een stukje met de bus gereisd, noodgedwongen, naar die artsenpraktijk. En vanaf daar een stuk gelopen om de route weer op te pakken. En ik vond van mezelf eigenlijk dat ik nou een soort van val speelde, omdat ik een stukje echt oversloeg. Maar ook dat heb ik los leren laten. Ik denk, ja, het is zoals het is. En ik was al lang blij dat die blaar behandeld kon worden en dat ik daarna gewoon verder kon.
Ja, je zei, het helpt in ieder geval dat wandelen bij het loslaten van je werk.
Ja, zeker.
Heeft het je ook geholpen bij het vooruitkijken naar de fase die nu voor je ligt?
Ik had dat een beetje verwacht, maar eigenlijk ben ik helemaal nergens mee bezig geweest, behalve met die tocht zelf. En dat was eigenlijk ook wel heel prettig.
Het geeft een totale focus.
Ja.
En zie je dan wel wat er komt?
Ja, dat. En ik merk dat ik dat nu nog steeds heb. Dat ik denk, ik zie wel wat er komt, wat er op mijn pad komt. Ja.
Mira, we praten over dat mooie pelgrimspad, de LAW 7... Van veel andere pelgrimspaden weet ik dat je daar stempeltjes moet halen bij kerken en pastoors. Geldt dat ook voor deze tocht?
Officieel niet. Ik denk wel dat er mensen zijn die het doen. Want je kunt op veel verschillende plekken stempels halen.
Oh ja, het kan wel. Het is een boekje.
Nou,
ook,
er is geen officieel boekje. Oh, nee hoor, niet. Mensen kunnen dat zelf bedenken hoe ze dat willen. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld bij hotels en dat soort dingen vaak stempels te krijgen zijn. Ik heb het zelf niet gedaan. Ik ben wel van de stempeltjes. Want ik loop de Camino Brabant op dit moment. En daar vind ik het heel leuk om stempeltjes te verzamelen.
Okay.
Maar ik heb er hier geen behoefte aan gehad. Nee.
Okay. Werd je een beetje pelgrim onderweg?
Ja, ik vind eigenlijk dat je op elke lange tocht wel een beetje pelgrim wordt. Ik vind namelijk pelgrim zijn is een soort zoektocht naar wat je tegenkomt, naar jezelf. En dat kan op iedere lange wandeling. En ja, wat je eruit meeneemt, weet je niet altijd van tevoren. Maar je neemt er altijd iets uit mee. En ik denk dat dat vooral pelgrimeren is.
Ja, lekker onderweg zijn.
Ja, dat vooral. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een hele mooie overnachting gehad, waar ik mijn rustdag ook had op die plek. En daar heb ik hele mooie gesprekken gehad met de eigenaresse. En ik denk dat dat misschien ook de verrijking is die zo'n pelgrimspadje kan geven. De contacten met mensen onderweg en de manier waarop zij er voor jou zijn. En wat voor manier dan ook. En dit was heel duidelijk, want ik kreeg hier een pelgrimsmaal. Zij had een stempel, dus die heb ik inderdaad wel in een boekje laten zetten. Zij waste mijn kleren. Ze bracht me naar het station op mijn rustdag. En dat vond ik wel een hele mooie.
Ja, ja. Je hebt bij bepaalde paden heb je ook trail angels, zoals je dat zo mooi noemt. Hè?
Ja.
Dus dit is een mooi voorbeeld van zo'n trail angel.
Vond ik wel, ja.
Ja. Je komt langs heel veel kapelletjes, neem ik aan ook.
Ja, klopt.
Ja. Dus zo kom je dus voortdurend ook in contact met een soort volksgeloof wat daar al eeuwen is.
Ja. Dit was ook een van de redenen die ik heb meelaten wegen voor het zuidelijke gedeelte van het pelgrimspad. Ik ben van huis uit katholiek, maar ik doe er niks mee. Maar de katholieke manier van geloofsbeleving vind ik wel op een bepaalde manier heel mooi. En ik zal ook bijna altijd in een kapelletje een kaarsje opsteken. Dus dat heb ik onderweg ook gedaan. Ja.
Ja. En wat is het dan wat zo toch nog altijd raakt, ook al ben je inmiddels geseculariseerd?
Ja. Nou ja, ik denk het vertrouwen wat daaruit spreekt van mensen. Je leest wel eens in die kapelletjes stukken tekst die mensen daar neer hebben gezet. Het vertrouwen in het geloof. En de ceremonie die daarmee gebaard gaat. De rituelen, ja, dat
van
spreekt me heel erg.
Van het kaarsje aansteken.
Bijvoorbeeld, ja. Ja.
Heel eenvoudig,
heel symbolisch,
heel puur.
Precies. Ja.
Dus dat is toch iets wat blijft?
Dat is zeker, ja.
Grappig, hè?
Ja, klopt.
Word je daar ook al wandelend misschien extra ontvankelijk voor?
Ik denk het wel. Ik denk omdat je al zo bazaal bezig bent en heel bij jezelf bent, dat het misschien ook meer raakt op zo'n moment. Ja.
Ja. Als je moet verwoorden wat je uiteindelijk geleerd hebt van deze tocht en misschien van alle tochten die je straks al even kort beschreef.
Nou, ik denk wat het belangrijkste is dat je dingen gewoon op je af laat komen. Hoewel ik deze toch best goed gepland had, dat je misschien toch af en toe de planning ook los moet kunnen laten. Dat is ook, ja, ook weer een stukje vertrouwen. Dat je dat meeneemt.
Ja, ja. Dus laat het los.
Laat het los en dingen komen zoals ze komen. Ja.
Ja. Wat zou je mensen die in jouw voetsporen willen gaan, Mira, wat zou je die willen meegeven tot slot?
Ook al ken je de route als je broekzak, ontdek iedere keer nieuwe dingen en laat je verwonderen.
Ja. Daar komt het uiteindelijk op aan, hè?
Precies,
ja.
Ja.
Dank je wel voor je mooie bijdrage. En nog veel mooie tochten gewenst, Mira.
Graag gedaan, die zullen er zeker komen.
Je luisterde naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Mira Heijzen over het tweede deel van het Nederlandse pelgrimspad, de LAW 7. Meer over deze route en actuele informatie vind je op de website van Wandelnet, de organisatie die de lange afstandswandelingen in Nederland beheert en onderhoudt. Wandelnet.nl. Sounddesign Abu Bakema. Meer over Wit Rood vind je op Instagram en Facebook via Wit Rood Podcast. En heb je ideeën, vragen of suggesties? Mail die dan aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu blijf lekker aan de wandel. Dag.